Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98 vers 2. Nu zal worden voorgelezen in Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Ik herhaal Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Eerst echter luisteren we naar een gedeelte uit de belijdenis van onze kerk. En wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Dat handelt van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, Zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. We lezen nu Lucas 2, de eerste 20 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God, zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 97 en daarvan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Gans Sion was verheugd en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. Eén voor de zending, één voor de kerk en één voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. We staan vanmorgen stil bij de kerstgeschiedenis en ik wil uw aandacht bepalen bij Lucas 2, het zevende vers, waar de zedenwoord al dus luidt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Deze tekst gaat over de geboorte van de Heer Jezus. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats de oorzaak of de reden voor zijn geboorte. In de tweede plaats het feit van zijn geboorte. En in de derde plaats de zegen door zijn geboorte. Dus het gaat over de oorzaak, het feit en de zegen van de geboorte van de Heer Jezus. Gemeente, het is niet de eerste keer dat ik met u deze tekst mag bepreken en overdenken. En onwillekeurig in de voorbereiding denk je na, moet je niet op deze dag vanmorgen niet iets anders spreken? Bijvoorbeeld Galaten 4, waar Paulus schrijft, Galaten 5, 4, in de volheid des tijds is de Heer Jezus gekomen. Gemeente, toch is het goed om elke keer weer opnieuw stil te staan bij Lucas 2, vers 7. En waarom? Wel, we komen hier denk ik niet in de kerk om geïnformeerd te worden. Daar heb u kranten en boeken voor. Daar haal je informatie uit en als je die informatie tot je hebt genomen, gooi je die krant weg. En de volgende dag ligt er weer een nieuwe krant. Informatie die ons wel aanstaat, niet in aanstaat, dat is informatie. We komen in de eerste plaats niet in de kerk om geïnformeerd te worden, maar om onderwezen en gesticht te worden. Onderwezen te worden in wat God belangrijk vindt. En in de tweede plaats om daardoor gesticht te worden. Woorden te ontvangen die meer betekenis hebben dan alleen voor vandaag. Woorden te ontvangen waar je iets aan hebt in je gebeden. Woorden waar je iets aan hebt om erover na te denken. Vooral woorden als de Heilige Geest die toepast, die ons weer recht stellen voor God. En dat is gesticht. En we komen samen in de kerk om gesticht te worden, om onderwezen te worden in de leer van de enige troost in leven en in sterven. En vandaar dat we die kerstgeschiedenis en ook die kerstboodschap ook vanmorgen weer met vrijmoedigheid in uw midden wensen neer te leggen. Kerstfeest, dat gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En als we dan dit hoofdstuk eens even doorlopen, dan zien we in de eerste plaats in Lucas 2 vers 1... Ik keizer Augustus. Dat was een wereldheerser ruim 28 eeuwen geleden. Keizer Augustus is een van die grote keizers uit het Romeinse Rijk. We hebben er allemaal wel eens van gehoord. En Lucas begint de kerstgeschiedenis door even tegen ons te vertellen. Denk erom, dit is een wereldomspannend gebeuren wat u hier leest. Dit heeft betekenis voor de hele wereld. En keizer Augustus is in Gods hand een klein instrument. Een machtige keizer in die tijd. Iedereen beefde en sidderde voor hem. Hij had veel macht in dat hele toenmaals bekende wereld. God gebruikte hem als een klein schakeltje in het volvoeren van zijn raad. Keizer Augustus, de verhevene. In het tweede vers lezen we over een beschrijving, de eerste beschrijving. De eerste wordt hier genoemd. De tweede vindt u in Handelingen 5 vers 37. Die eerste beschrijving was in de tijd van Cyrenius of Quirinius, toen die stadhouder was. Hier zit een probleem in de tekst, want uit de gewone geschiedenis blijkt dat tijdens de geboorte van de Heer Jezus die Quirinius of die Cyrenius nog geen stadhouder over Syrië was. En hoe heeft Lucas dat dan bedoeld? Het kan zijn dat er gelezen moet worden, deze eerste geschiedenis, voordat, dat je dat woordje als vertaalt als voordat. Voordat Cyrenius over Syrië stadhouder was. Hoe dat ook verder zij, in ieder geval er is één bevel gegeven tot beschrijving in verband met belastingmaatregelen. En vervolgens werden die maatregelen, die opdracht om te beschrijven, stapsgewijze uitgevoerd. Het kan best zijn dat die eerste beschrijving en de uitvoering ervan vele jaren in beslag heeft genomen. In ieder geval, de stadhouder die zetelde in Syrië en die het gezag had in Judea, is tot de uitvoering ervan overgegaan. En in Handelingen 5 vers 37 kunnen we lezen dat enkele jaren later dat met grof geweld is gepaard gegaan. We lezen hier in vers 3 dat ze allen gingen om beschreven te worden. Ja, allen. Die eerste beschrijving, daar is verder in de geschiedenis niet veel van bekend. Gaf ook niet veel rumoer. Die tweede die daarop volgde, die uitvoering bij wijze van spreken, dat gaf veel meer rumoer. Toen waren er, u kunt het lezen in Handelingen 5, een zeker Judas de Galileër, een zeloot, en die kwam in opstand tegen het Romeinse gezag. In ieder geval stuitte dergelijke beschrijving op veel verzet bij de Joden. En daarom is het wel wonderlijk en opmerkelijk dat die staat dat ze gingen om beschreven te worden. Velen gingen tegen hun zin. Ze waren het ook niet eens met de Romeinse heerschappij. En ze verzetten zich. En desondanks ze moesten. Ze moesten hun bezit of hun familieoorsprong laten vastleggen op de plaats waar hun familie vandaan kwam. Vandaar dat Jozef en Maria ook opgaan. U leest het in het vierde vers. Uit Galilea, waar Jozef waarschijnlijk timmerman was, naar Nazareth, waar ze woonden, naar Judea, Bethlehem, waar Jozef in ieder geval vandaan kwam. Jozef was uit het geslacht en uit het zaad van David. Wat is er weinig overgebleven van dat glorierijke koningsgeslacht? Jozef woonde in Galilea, in Nazareth. En later in de Bijbel lezen we, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat zei Nathanael tegen Filippus. In ieder geval gaan ze op uit Galilea naar Judea. En zo komen ze dan in Bethlehem. Ze komen daar, zo lezen we in het vijfde vers, om beschreven te worden. Om te voldoen aan de maatregel die de Romeinse keizer heeft bevolen. En die wordt uitgevoerd. Er wordt vastgelegd dat ze daar hun familie hebben, dat daar hun geslacht is. Maria blijkt ondertrouwd met Jozef te zijn. En bevrucht. Dat kan natuurlijk menselijkerwijs gesproken niet. Hè, nog niet getrouwd en toch bevrucht, toch zwanger. Ze zijn samen op weg gegaan. Ik heb wel meer gezegd. Wat een schande heeft dat zowel over Jozef als over Maria gebracht. En wat heeft dus Het feit dat ze de gelukzalige maagd is, wat heeft dat veel pijn, veel verdriet en veel moeite met zich meegebracht. Verderop in haar leven zal Maria dat nog veel meer tegenkomen. Ze zal merken dat Jozef waarschijnlijk, voordat de Heer Jezus wordt gekruisigd, is gestorven, haar man verloren. Ze zal merken dat er veel verschil komt in haar gezin. Want we lezen in het evangelie dat de Heer Jezus broers had, Jacobus en Judas enzovoort. En die waren het helemaal niet met hun oudste broer eens. Veel problemen in hun gezin. En tenslotte wordt de Heer Jezus aan het kruis gedood. Simeon zal zeggen, een zwaard zal door uw ziel gaan. We lezen het ook in dit tweede hoofdstuk. En dan tenslotte lezen we, als we verder lezen dat ze daar waren in Bethlehem, dat de dagen de 9 maanden vervuld werden dat ze baren zou. We weten dat Maria is bevrucht uit de Heilige Geest. 9 maanden is Maria zwanger geweest. En dan na die 9 maanden zal Maria bevallen. Dat staat in het 5e vers, in het 6e vers. De dagen zijn vervuld. Het tijdstip van de bevalling breekt aan. En dan lezen we de geboorte. Een vrouw is altijd 9 maanden zwanger als alles goed mag gaan. Het kindje wordt ontvangen, zo beleiden we dat ook in de 12 artikelen. Ontvangen en geboren. Het wordt ontvangen en daarna 9 maanden later geboren. Net als alle andere kinderen is de Heer Jezus eerst ontvangen en daarna geboren. En dan lezen we de geboorte van dit kind in vers 7. We lezen over de tijd van zijn geboorte. De tijd van het Romeinse Rijk. We lezen over de plek van zijn geboorte. Een herberg en een kribbe. We lezen ook over de manier van zijn geboorte. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Valt eigenlijk niet zoveel op. Net als alle andere kinderen werd in Jezus geboren. Geboren in Bethlehem, de stad Davids. En toch heeft God de Vader nauwkeurig toegezien. En toch, zo lezen we in het 14e vers, hebben de engelen ervan gezongen. Want hier gebeurt iets wat heel die glans van Augustus doet verbleken. Wat heel Cyrenius, die stadhouder, die die beschrijvingen moet uitvoeren, tot een instrumentje maakt in Gods hand. Hier wordt de zaligmaker geboren. Eerde zij God, vrede op aarde, de mensen een welbehagen. We gaan eerst eens stilstaan bij wat we daar lezen in vers 7. En zij baarde, zij beviel van haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Eerstgeboren. Dat is wel even belangrijk. Dat sluit dus alle menselijke inbreng uit. De Heer Jezus is gekomen door de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Het is het eerste kindje wat Maria ontvangt. Waarschijnlijk op 16-jarige leeftijd. Ietsje ouder, ietsje jonger. De mensen trouwden toen over het algemeen op iets jongere leeftijd. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. We lezen in de 2e plaats dat ze hem in doeken heeft gewonden en neerlegde in de kribbe. En we lezen tenslotte dat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Waarom wordt nu dit kind geboren? Ja. Waarom wordt er eigenlijk een kindje geboren? Nou, in het algemeen is dat zo. Twee mensen gaan trouwen. En dan vinden ze het fijn en ervaren ze dat ook als een zegen als ze kinderen mogen krijgen. En het is een groot verdriet als dat niet zo is. Dus aan de geboorte van een kind ligt de wil en de bereidheid van twee mensen ten grondslag om kinderen te ontvangen. Waarom is dit kind geboren? Nou, dat sluit nou elke menselijke inbreng uit. Dit kind wordt geboren. Want in dit kind ontmoeten we ook God. God in de menselijke natuur. Dit kind wordt geboren in de eerste plaats omdat God de Vader dat heeft besloten. Dit is uitvoering van Gods eeuwige raad tot zaligheid van zondige mensen. Kijk, wij komen en wij leven in een zondige wereld. Wij leven in een wereld die zich om God helemaal niet bekommert en niet meer rekening houdt met God. Dat gold al onmiddellijk na de zondeval. Dat gold 4000 jaar geleden, dat geldt 2000 jaar geleden, dat geldt vandaag de dag nog. En God heeft een plan voor deze wereld. En in dat plan heeft God bepaald, ik stuur mijn zoon. Ik zal een weg van redding banen in deze woesternij van deze wereld. En dat gebeurt door hem, die mijn natuurlijke zoon is. God uit God, licht uit licht. Gemeente, dat moeten we altijd eerst tegen elkaar zeggen. Zij baar daar eerstgeboren zoon. Dat is volvoering van Gods raadsplan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is dat een bemoedigende gedachte. Dat ondanks wat er nou gebeurt in deze wereld, God onverstoorbaar zijn raad uitvoert. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Wat is dat ook een verootmoedigende gedachte. Want nu moet zelfs Augustus en Cyrenius en Jozef en Maria, ja, alles zal medewerken om die raad van God uit te voeren. En wat is dat ook vandaag voor ons toch een gedachte die ons moet doen aansporen. Om niet moedeloos bij de pakken neer te gaan zitten, om niet in de eerste plaats te kijken naar elkaar of naar mensen, maar om nou in de eerste plaats te kijken naar die hoge, die almachtige God. En die zegt ook vanmorgen, mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zullen we erom denken, gemeente, God gaat ook in 2018 zijn eigen goddelijke weg. Dat houdt de duivel niet tegen, dat houdt de wereld niet tegen. Dat doet God. En zoals dat kind werd geboren, en we kunnen lezen in het Oude Testament hoe vaak de duivel heeft geprobeerd om dat tegen te houden. Dat kind is er gekomen, zo ook volvoert God vandaag zijn raad in deze wereld. Gelukkig, als we daarvoor mogen buigen. Ongelukkig, als we daar nog steeds tegen opponeren. Waarom wordt dat kind geboren en ze baarde haar eerstgeboren zoon? En dan moet ik in de tweede plaats zeggen. Dit kind wordt geboren omdat God dit beloofd heeft. Moet u ook even goed overdenken. Dat wat hier staat en ze baarde haar eerstgeboren zoon, dat heeft God eeuwenlang beloofd. Dat beloven van God, dat is begonnen in Genesis 3 vers 15. In deze zondige wereld. Dat beloven van God, dat wordt voortgezet in het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Want dan lees ik bijvoorbeeld dat Jacob zegt, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt. Silo, dat is de Messias. We lezen dat in het boek Exodus. We lezen dat in het boek Deuteronomium, waar Mozes zegt, een profeet uit uw midden, gelijk mij, zal de Heer u verwekken. We lezen dat in de profetieën, bijvoorbeeld van Jesaja of van Jeremia of van Zacharia, die het heeft over een spruiten. Keer op keer heeft de Heer dat dwars door alle onmogelijkheden beloofd. En God heeft het huis van David aangewezen. Het zal een zaad zijn uit het huis van David. En God heeft die geslachtslijn in stand gehouden. Hoewel de duivel door middel van Atalia heeft geprobeerd om dat geslacht uit te roeien. En hoewel dat geslacht na de Babylonische ballingschap van alle luister is beroofd, is God toch doorgegaan met zijn belofte te schenken en tenslotte te vervullen. We hebben in de Bijbel te maken, gemeente, met een belovende en ook een volbrengende God. Kijk, in het gewone leven heb je wel eens mensen die beloven wat, maar ze doen het niet. En dat is zeer verdrietig en ook zeer verootmoedigend en zeer slecht. De Heere die belooft iets en dan kan hij de vervulling wel uitstellen. God kan er allerlei wijze redenen om hebben om eerst iets te beloven. Abraham heeft God bijvoorbeeld een kind beloofd, een zoon. Maar God heeft er 25 jaar voor gewacht voordat hij dat aan Abraham en Sarah schonk. En dat God nou zijn wijze bedoelingen mee. Maar kijk, Abraham moest leren dat God door de onmogelijkheid heen werkt. Wij denken vaak dat God zoiets is als wij doen ons best en dan vult God dat verder aan. Een God die je overal voor kunt gebruiken. Een God die nou ongeveer doet wat wij graag willen. Maar dat is God helemaal niet. God is een God die nou precies een weg gaat die we nooit begrijpen. Waarin we ook niet kunnen narekenen. Maar die het wel vervult. En laat zien dat hij het ook alleen doet. Niemand anders. Kijk, God heeft dat beloofd. Eeuwen geleden. En nou is hij ook zelf degene die het vervult. Opdat we ons over die God gaan verwonderen. En we die God gaan aanbidden. En die God nodig krijgen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Omdat God het heeft beloofd. En tenslotte, dat moet ik er ook nog bij zeggen, omdat de mensen reddeloos verloren zijn. Waarom zou God nou een plan hebben gemaakt? Waarom zou God nou een belofte hebben gegeven? Een heilsbelofte. Wel, dat heeft God gegeven omdat we te maken hebben met een verloren wereld. En dat is de derde reden waarom daar een kribbe staat in Bethlehem. En de Heer Jezus in Bethlehem is geboren. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Kijk, we denken wel eens, 60 jaar geleden was het beter dan nu. En onwillekeurig kennen we allemaal wel die idee, vroeger, ja, als het nou zo was als vroeger, dan was het weer fijn. In ons gezin, in onze kerk, in onze samenleving. Maar gemeente, pas nou op. Want de ellende is niet 60 jaar geleden begonnen of 30 jaar geleden. De ellende is begonnen in het paradijs. Daar hebben mensen God verlaten. Daar begon Kain Abel dood te slaan. En daarin komen we de meest verschrikkelijke dingen tegen. Dominee van Eckerveld heeft u afgelopen zondag verteld in de tijd van Noach. Hoe Lamech zegt, deze zal ons troosten. Gemeente, het is begonnen in het paradijs. En waarom moet nou dat kind geboren worden? Wel, dat kind moet geboren worden omdat dit, deze aarde, een zondige en een verloren aarde is. En nou stuurt God zijn zoon niet naar een hemel, ook niet naar de hel trouwens. De duivel kan niet meer behouden worden. Maar God stuurt zijn zoon naar deze aarde. En dan zegt God dat er in deze wereld voor zondige mensen nog doen aan is. Alleen bij hem. Dat is de derde reden waarom God zijn zoon naar deze wereld stuurt. En we in de Bijbel lezen en ze baarde haar eerstgeboren zoon. En tenslotte nog een vierde punt. Kijk, de Heer Jezus is zaligmaker. De engel zal het straks zeggen. Leest u maar even verder door. Dan wordt er gesproken, zaligmaker, Heere Christus in de stad Davids. Vers 11. Zaligmaker, Christus, Heere, de stad David. Zaligmaker, dat is redder. Christus, dat is Messias. Heer, dat is kurios of heer of eigenaar in de stad Davids, dat wijst op Gods belofte dat hij in Bethlehem zal worden geboren. Waarom wordt hij nou ook geboren? Gemeente, omdat zondige mensen gered moeten worden. En dan stuurt God zijn zoon als de enige en als de volkomen redder naar deze wereld. Kijk, mensen denken in de eerste plaats dat ze zichzelf wel kunnen redden. Dat kom je zoveel tegen, in de wereld en in de kerk. Dat heeft ook allerlei vormen, dat we op eigen kracht toch nog wel een heel eind kunnen komen. Gemeente, de Heilige Geest leert ons dat het bedrog is. Anderen denken dat ze wel geholpen kunnen worden door andere mensen. En ook kan dat in het gewone burgerlijke leven natuurlijk. Je mag en je moet elkaar ook helpen en de helpende hand toereiken. Maar als het nou gaat over onze verhouding met God en de ontmoeting met God, dan komt u er ook achter dat niemand u kan helpen. Echt, dat kan niet. Je kunt het zelf niet. De mensen kunnen het niet. De engelen kunnen het niet. En dan sta je dus alleen voor God. Die heilige God. En die rechtvaardige God. En dan heeft God zijn zoon in de wereld gestuurd. Als de held, zegt Psalm 89 vers 20, bij wie hulp is besteld. Kijk. In die geboren koning zegt de Heer, hier heb u nou een redder. Hier heb u nou een verlosser. Geschonken uit genade. Geschonken in een wereld vol zonde en schuld. En dat heeft nou God behaagd. Dat kunnen we ook niet goed begrijpen. Ik hoop dat u ook niet goed zou kunnen begrijpen. Ja, we lazen het van de week in de krant, hoe een man zijn kind van 12 jaar heeft vermoord. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Een vader die zijn kind vermoordt. Dat is toch vreselijk? We zouden er allemaal van huiveren. Hier lezen we van een boodschap. De God zijn eigen zoon ervoor over heeft gehad om straks aan het kruis van Golgotha te gaan sterven, te gaan lijden, opdat nou vijanden met God verzoend worden. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. Dat Christus gestorven is toen wij nog vijanden waren. Dat is de vierde reden waarom God zijn zoon heeft gezonden naar deze aarde. Om vijanden te verzoenen met God. Hoe doet God dat dan? Dan gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Als we dan gaan letten op het feit van zijn geboorte. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 95, daarvan het tweede vers. 95 vers 2. Thank you. gemeente, dan lezen we verder in dat zevende vers. En dan gaan we in de tweede plaats stilstaan bij het feit van de geboorte. Dus de oorzaak of de reden. En nu het feit. En dan lees ik in de Bijbel. En haar eerstgeboren zoon wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Het is een jongen, een zoon. Hij wordt gewonden in doeken en hij wordt neergelegd in een kribbe. Dat is wat de schrift ons vertelt. Gemeente, de geboorte van een kindje, dat is altijd een hele ingrijpende gebeurtenis. Dat is het vandaag in 2018 in het ziekenhuis of thuis, als je bij ouders komt die net een kindje hebben gekregen. Dat gaat altijd met veel emotie en met gevoel gepaard. Soms mag het goed gaan, soms mag het ook minder goed gaan en dan moet de moeder naar het ziekenhuis in verband met een bloeding of in verband met zorgen rond het kindje. En zo hebben we allemaal wel ene idee, soms bij ervaring of soms in de familie of zo, hoe belangrijk en hoe ingrijpend de geboorte van een kindje is. In onze tijd zijn er gelukkig rond het sterven en rond het geboorte van het kindje minder problemen dan vroeger. De meeste kinderen die geboren worden, die leven ook. En er zijn hele fijne hulpmiddelen in het ziekenhuis. Bij een bloeding bijvoorbeeld, dan kan de moeder bloed krijgen en dan kan er ingegrepen worden. Ik heb het samen met mijn vrouw ooit wel eens nagegaan. Er zijn zo gemiddeld 30, 40 kinderen per jaar. En als je niet al die mooie middelen van tegenwoordig zou hebben, dan zou er eigenlijk van de helft van de kinderen of de moeder zijn overleden of het kindje overleden. Als je geen ziekenhuis had en al die moderne medische middelen. We klagen wel eens een beetje over onze tijdgemeente, dat het allemaal achteruit gaat en dat het slecht gaat en verkeerd gaat en weet ik wat allemaal meer. En dat is op zich in zekere zin waar. Hoewel aan de andere kant laten we ook dankbaar zijn voor wat we van God krijgen. En als we 's ochtends wakker worden, dan mogen we eerst wel beginnen met te zeggen: Heer, dank u wel dat ik nog leef. Dank u wel dat ik nog eten krijg. Dank u wel dat ik vanmorgen op kerstdag naar de kerk mag gaan. En dat ik dat in vrijheid mag doen. Dat er niet een politie hier voor de deur staat die zegt: wat komt u hier doen, terug en zo. Nee, we mogen in vrijheid in de Bijbel lezen. We mogen in vrijheid naar de kerk gaan. We hebben eten en drinken, we hebben ziekenhuizen en we hebben welvaart in overvloed. Reden voor dankbaarheid. Hier wordt ook een kindje geboren, dat is 21 eeuwen geleden. En als we dan er eens even over nadenken hoe het toen was, dan is dat heel anders. Geboorte ging met veel gevaar gepaard. Moeder kon sterven, kindje kon sterven. En ja, je had ook niet al die geweldige middelen en zo. En er stierven ook heel veel kinderen. Kindersterfte was een heel groot probleem. Zuigelingen sterven ook. Hier wordt dit kindje geboren. En nu zien we in dit gedeelte eigenlijk drie dingen. Al die andere dingen die ik even noemde, die vallen weg. Maria, het kindje bevalt, net als alle andere kinderen. Het kindje dat wordt ontvangen, Jozef staat erbij. En dan blijkt het in de eerste plaats een zoon. Ja. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. Een jongen. Je hebt een jongetje of een meisje. Het is het eerste teken dat God zijn belofte gaat vervullen. Een zoon. Maar kijk, al in Genesis 3 vers 15 we hebben het over het vrouwenzaad en het slangenzaad. En in het Hebreeuws staat daar de mannelijke vorm. Vanaf het begin dus al, hè? Een zoon. Dat heeft Eva ook goed begrepen, want als Kaïn wordt geboren, we weten niet hoeveel dochters Eva heeft gekregen, maar ze heeft kinderen, jongetjes gekregen, dan zegt ze: ik heb een man van de Heere gekregen. Misschien is hij wel het beloofde zaad. Dat blijkt mis te zijn, maar het was wel het verlangen van Eva. En verderop in de Bijbel lezen we dat Jesaja: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Een zoon, een jongen. Dus het is God behagen dat zijn zoon komt en dat hij een menselijke natuur en dan een mannelijke menselijke natuur zal hebben. Gemeente, daar moeten we eerst eens bij stilstaan hoe nauwkeurig, hoe getrouw God zijn belofte schenkt en ook vervult. daar is dat kindje. Ja, het is niet een gewoon kindje. Het is de Zoon Gods. En die Zoon Gods is in de menselijke natuur gekomen. Emmanuel. Eerstgeboren Zoon. Dat woordje Zoon, daar moeten we heel diep over nadenken. Echt. Zoon is God. Hij is Gods Zoon. Hij is voor 100% God. En dat is al heel belangrijk dat u dat goed overdenkt. Ik ook. Want hoe kun je nou ooit een dode levend maken? Hoe kun je nou ooit een vijandige zondaar redden? Nou, neem een lijk. Hoe kun je nou toch een lijk weer levend maken? Dat kan geen mens. Dat kan helemaal niet. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, Lazarus, kom uit. En waarom kon hij dat nou zeggen? Omdat hij God is. Een Zoon. Hij is God. Emmanuel. En daarom kan hij en zal hij dode zondaren zalig maken. Kan hij alleen hoor. Echt, elk ander adres waar we aankloppen, het is een verkeerd adres. Hij is de God uit God en licht uit licht. En bovendien, de krib en straks het kruis, dat is een enorme grote taak. Dat is een zo grote taak dat een mensenkind dat nooit zou kunnen volbrengen. Hij moet een eeuwige betaling aanbrengen. Dat kan alleen God. Zoon is God. Hij is het, echt waar. Johannes heeft er ook iets van gezien af en toe. Want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dus tijdens zijn omwandeling op aarde. Is het ook af en toe heel duidelijk gebleken. Dat we hier God zelf hebben. Trouwens, de engelen zingen er al van. In het engelenlied Ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde mensen een welbehagen. En in Johannes 1 kunnen we lezen dat wij hebben gevonden de Messias, de zaligmaker. In de tweede plaats is hij ook mens. En mens moest hij worden om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. God en mens in één persoon. De gemeente, daar heeft de kerk, de vroege kerk, ongeveer 4 eeuwen over gedaan. Om dat nou zo te zeggen. God en mens. In één persoon. Daar is heel diep over nagedacht. En weet u. U en ik, we moeten gered worden. Dat kunnen we zelf niet, heb ik net gezegd. Dat kunnen mensen. Dat kan nou alleen door deze Zoon. Doordat we iemand ontmoeten. Doordat we aan iemand deel krijgen die en God en mens in één persoon is. Hij moet ook God zijn, want anders kan hij nooit betalen. Hij moet ook mens zijn, want anders kan hij niet lijden, niet sterven. En God heeft dat nu uitgedacht in zijn Zoon. Voelt u dat Paulus niet voor niks opschrijft? De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard, Timotheus, in het vlees. 2000 jaar geleden wandelde God rond in deze wereld. En in de persoon van de middelaar ontmoeten we de drie-enige God. Want de Heer Jezus, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daar ontmoeten we God de Vader die zijn Zoon zond. Daar ontmoeten we God de Zoon die kwam. En daar ontmoeten we de Heilige Geest, want die heeft Maria overschaduwd. En de Heilige Geest was op hem zonder mate. De drie-enige God heeft zich in deze Zoon geopenbaard. En hoe kunnen er ooit zondige mensen behouden worden? U weet het antwoord. Dat kan vanwege de verkiezende liefde des Vaders. Vanwege de gevende liefde van de Zonen, vanwege de onweerstaanbare liefde van de Heilige Geest. Waar dat eerstgeboren Zoon, die ene persoon, en in die ene persoon de drie enige God. Ja. Dat is één. Nooit vergeten hoor, dat dit echt in de Bijbel staat. En wond hem in doeken. Ja. Waarom staat dat er nou bij? Waarom staat er nog niet gewoon, ze legden hem neer in een wieg? Waarom moet dat er dan toch bij? Want dat zijn toch vanzelfsprekende dingen. Ja, vanzelfsprekende dingen. Dat klopt. Elk kindje wat in die tijd werd geboren, dat werd in doeken gewond. Tenminste, als de ouders dat kindje accepteerden. He? Hoe weet je of de ouders hun kindje accepteerden, als het kindje lief hebben? Nou, dan gaan ze dat kindje omhelzen, gaan ze dat kindje wassen, aankleden, kleertjes aan. Hoe ze hebben er al kleertjes voor gekocht natuurlijk, enzovoorts. Zo wordt de Heer Jezus ook door Jozef en Maria, door Jozef ingewikkeld in doeken. Dat was naar het gebruik van die tijd. En dan in de tweede plaats, nog iets bij dat doeken. Kijk, in de Romeinse kerk en ook wel in de traditie van de vroege kerk zie je dat men rond de Heer Jezus allerlei hele wonderlijke dingen is gaan beweren. Je vindt het ook nog terug in de zogenoemde iconen. Dan krijg je dus een kind met een heel erg stralend hoofd en zo, en met een stralenkrans eromheen, en heel bijzonder. Je vindt het ook nog terug in oude gedachten van onder andere doperse mensen die hebben gezegd, de Heer Jezus heeft zijn lichaam uit de hemel meegebracht. Gemeente, dat is allemaal niet waar. De Heer Jezus is de voldragen vrucht van Maria. En dat hij in doeken is gewonden, dat wil onderstrepen dat hij een ware menselijke natuur heeft. Hij is de Zoon. Hij heeft ook een ware menselijke natuur. Dat hij werd geboren in deze wereld, net als alle andere kinderen. Maria was bevrucht uit de Heilige Geest, 9 maanden zwanger. En dan ligt daar dat kind, ja, de verborgenheid van de Godzaligheid. En dat kind, dat is nou net als alle andere kinderen. Dat kind heeft honger. Dat kind heeft dorst. Dat kind dat moet straks leren lopen. Dat kind dat moet straks leren praten. Dat kind zal opgroeien, het zal kinderziektes hebben. Dat kind zal ouder worden, het zal een vak leren. Het zal meegaan naar de synagoge. Wond hem in doeken. Het onderstreept de waarachtigheid van zijn menselijke natuur. Wie is de koning van de kerk? Kijk, in het gewone leven, als je nadenkt over koning Willem-Alexander, nou, dat is een man die staat ver weg in Den Haag, en dat is een geleerde man en een belangrijke man enzovoort. Af en toe zie je een foto van hem in de krant. Maar u hebt niet de illusie dat u hem ooit persoonlijk zult ontmoeten, hooguit bij uitzondering. Maar wie is nou deze koning? Ja. Is die erg hoog? Ja, zeer hoog. God zelf. Maar is hij nou ook zeer laag? Zou hij nou weten wat ik weet? Zou hij nou voelen wat ik voel? Zou hij nou de verdrietige dingen van het leven ook bij ondervinding kunnen weten? En is het antwoord ja. De Heer Jezus heeft niet voor niks 33 jaar op deze wereld rondgewandeld. In die 33 jaar heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En is hij de broederen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Er is geen verdriet. Er is geen moeite. Er is geen zorg. Er is geen vraag of deze heiland weet daarvan. Niet omdat hij dat eens gehoord heeft, omdat hij dat ondervonden heeft. wond hem een doek. Dit is het benen en armen. Als je een moslim spreekt, die zegt, dit is gewoon razernij. Allah, mens, dat is idioot. Het hart van de christelijke religie. Het hart van het ware christendom. God kwam uit de hemel. En God daalde af in deze wereld. God liet zijn handen zien. God liet zijn hart zien. God liet zijn stem horen in de persoon van deze middelaar. En dan horen we als dit kindje schreef, net als alle andere keer ook gehuild, weet u wel. Hoor je eigenlijk God huilen. In de menselijke natuur. Wat is God toch laag afgedaald in deze wereld. En wond hem in doeken. En nou nog iets. Dat is het derde. Een zoon, de doeken, de kribbe. Ja, als een kindje geboren wordt, dan moet je dat kindje natuurlijk ergens inleggen. Vlak na de geboorte wordt het meestal even op de buik van de moeder gelegd. En daarna wordt dat kindje dan gewassen en zo is het ingewikkeld. En dan leg je zo'n kindje natuurlijk in een wieg die je daar van tevoren voor meestal hebt klaargemaakt. Misschien de familiewieg of zo en een mooie kleertjes erin. Mijn jongetje blauw, mijn meisje roze en al dat soort dingen. Daar ben je al een tijd van tevoren mee bezig. En Jozef en Maria, die waren arm. Ze moesten ook op reis. Dus ze hadden waarschijnlijk ook niet veel bij zich. Een paar doeken en meer niet. En ze zijn dan in de herberg. Maar ze moeten daar natuurlijk overnachten en zo. Maar ja, die bevalling, dat kan daar allemaal niet. Dus dan moeten ze uitwijken. En waar ze dan precies terecht zijn gekomen. De geschiedenis, sommigen denken aan een grot. En weer anderen denken aan iets bij de herberg of zo. Maar één ding is helder. Daar staat de kribbe. Nou, de kribbe, dat oorspronkelijke woord, dat wil zoveel zeggen. Kribbe, dat heeft voor ons nog wel iets aangenaam. Een kribbetje, hè. We hebben ook mooie liedjes daarover, hè. En met wat beestjes erbij en een beetje romantiek. En, och, dan krijgt het allemaal nog wel een heel, heel gezellig, aangenaam idee. Maar dat is helemaal de bedoeling niet van de Bijbelschrijver. Kribbe, er staat een woord, het wordt eigenlijk een voer, een bak, waarin het vreten voor de beesten zat. Dan zeg ik bewust zo met opzet een beetje op die manier. Hè? Een bak voor het vreten van de beesten. En dat is het enige wat dan overblijft. En daar wordt dan de Heer Jezus gelegd. Hij kwam uit de hemel. Hij werd geboren in een plek, ja, een stal waarschijnlijk. Hij had eer en glorie. En nou moet hij in de mensen natuurlijk liggen in een voerbak. Hij was de machtige en hier ligt hij nu als een machteloos kind. Dat gebeurt er hier. Dat staat hier letterlijk. En gemeente, die kribbe, dat heeft een bedoeling natuurlijk. Dat begrijpt u ook allemaal. En de bedoeling van die kribbe is dat wij gaan nadenken over de staat van de vernedering. Kijk, geboren worden is geen schande. Dat hoort al bij de schepping, ook bij de goede schepping. Maar sedert de zondeval gaat geboorte worden ook met smart gepaard. De Heer heeft dat gezegd. En in de tweede plaats ligt de Heer hier in een kribbe. Hij werd geboren om te lijden. Hij is gekomen in de staat van de vernedering. We ontmoeten hier de vernederde zaligmaker. En in die staat van de vernedering is hij bezig om aan Gods recht te voldoen. Om voor de zonde schuld te betalen. Dat begint dus bij de geboorte. En dat zal zo de komende 33 jaar lang voortgaan. Keer op keer moest hij betalen. Betalen voor de zonde. Paulus zegt in een van de belangrijkste teksten van de Bijbel, 2 Korinthe 5 vers 21, de Heer Jezus is tot zonde gemaakt, opdat wij, Paulus en alle andere gelovigen en uitverkoren, zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Dus we rechtstaan voor God door het geloof in hem, zegt Paulus. Wat is dit nu? De Heer Jezus wordt hier geboren en gelegd in die kribbe. En daar begint die lijdensweg. En in die lijdensweg zal hij tenslotte sterven voor de zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Hij zal het enige betaalmiddel zijn. En alleen zijn bloed reinigt van alle zonde. En dan wil ik eigenlijk bij dit puntje even wetten op de diepte. Hoe diep de Heere zich heeft vernederd. Paulus schrijft daarover in Filippenzen 2. Dat gevoelen zij in, zo ook in Christus Jezus, die zich zelf vernietigd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Weet u, gemeente, wij staan vaak zo hoog. We staan vaak altijd nog wel boven iemand anders. We kunnen altijd in onze omgeving nog wel iemand aanwijzen. Ja, maar die en tegenwoordig, en dan begint het gedoe weer. En dan staan we zelf meters hoog en we hebben nog nooit geleerd dat we onderaan liggen. Wie kwam nou heel laag? Wie werd in de kribbe geboren? Wie daalde af naar het kruis? Van wie kon gezegd worden dat hij is nedergedaald terwijl al de helse angst in zijn ziel heeft gedragen? Ze legden hem neder in de kribbe. Nooit. Het één persoon dieper gebogen. En nooit heeft er iemand meer schande op zich genomen dan deze heiland. Dat heeft hij gedaan. Ter ere van zijn vader. Tot redding van zondige mensen. En tot behoud van ellendigen. Gemeente zullen we het nooit vergeten. We hebben een zaligmaker in de kribbe. En de kribbe betekent niet dat het zo fijn is en zo aangenaam. Nee, de kribbe wijst op onze schuld. En die kribbe wijst op dat de zaligmaak gewillig is afgedaald in schuldige mensen leeft. Minder kon echt niet hoor. Want wat is nou het evangelie? Waar moeten we, ook als we over die kribbe nadenken, altijd goed van doordrongen zijn? De kribbe, dat weet u, dat is wezenlijk exact hetzelfde als het kruis, hè? Valt allemaal onder de staat van de vernedering. Het kruis is hooguit een graduele verdieping. Maar de kribbe en het kruis, dat zijn twee dezelfde in horen. Allebei bij de staat van de vernedering. En daarin heeft Christus de zaligheid verworven. En wat moeten we daarbij altijd heel goed onthouden? Nou dit. Wij staan straks, misschien van de week wel, voor God rechterstoel. En dan stelt God aan ons maar twee vragen. In de eerste plaats, heeft u, en dan noemt God uw naam bij wijze van spreken, Ruud Henk of Wim of Corine of Lois of Wilma, heeft jij volkomen aan mijn wet gehoorzaamd? Dat is de eerste vraag. En dan moet u ja of nee of antwoorden. En de tweede vraag die u krijgt is: heeft u elke overtreding en de boete die daarop stond betaald? U weet, overtreding en boete. En in het Koninkrijk Gods geldt maar één boete. Op elke zonde staat de doodstraf. Dat staat in Genesis 2. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Als u ongehoorzaam bent, zult u de dood sterven. Op elke overtreding in het regering God staat de doodstraf. Kleine en grote, allemaal doodstraf. Dus u krijgt twee vragen. Eén, heb u de wet verhoorzaamd? Heb u de schuld betaald? De boete gedragen? En gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Dat er maar twee antwoorden zijn, dat is twee keer nee. We hebben de wet niet gehoorzaamd en we hebben de boete niet betaald. Weet u wat God dan zegt? Weg van mij, werken der ongerechtigheid, ik wil u niet meer zien. Dan ontbrandt Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid en dan is het voor eeuwig kwijt. Wat is nou de kribbe? Nou, de kribbe is dit. Dat God hier iemand in die kribbe neerlegt, zijn eigen zoon. Die nou 33 jaar lang die wet zal gaan betalen. Zal gaan gehoorzamen. Elke dag weer opnieuw. Dat was zijn vreugde, dat was zijn vermaak om die 10 geboden van zijn vader op te volgen. En heeft hij met zijn gedachten, zijn woorden, volkomen gedaan. En in de tweede plaats, ribben naar kruis, zal hij ook de boete op de zonde betalen. En die zal hij volledig betalen. Want ik zei al, in het koninkrijk Gods geldt maar één straf, de doodstraf. Welke straf heeft de Heer Jezus gekregen? Nou, de doodstraf heeft hij gekregen. Hij is aan het kruis gestorven. Terwijl hij zelf geen zonde had. Inderdaad, maar hij werd tot zonde gemaakt. En dan in de morgen van de opstanding zegt God de Vader tegen het kind van de kribbe: heb jij de wet gehouden? Ja. Heb je de boete betaald? Ja. Dat is de enige die ja kan zeggen. Hè? En dan neemt God de Vader zijn zoon weer terug in de hemel. Dan staat hij op uit de doden. En wat is nou het geheim? En dan gaan we in onze derde gedachte nog even bij stilstaan. Dan neemt dat kind van de kribbe een volk mee. En die mogen er allemaal schuilen onder zijn kleding. En die mogen leven op zijn kosten. Vandaar dat die kribbe zo'n diepe betekenis heeft. Want daarin wijst, dat wijst erop dat hij heeft betaald. Nu tenslotte nog één gedachte. Hij werd gelegd in de kribbe omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ja, daar moeten we ook even bij stilstaan. Daar kom ik vanmiddag dan nog wel wat verder op terug. Door die beschrijving en alles wat ermee samenhangt, was er natuurlijk veel beroering met de mensen en zo. En daar in Bethlehem, er zullen ook een heleboel mensen zijn. Een beetje druk. Je kon natuurlijk wel bij andere mensen misschien ingaan, maar dat was allemaal bezet en zo. En voor Jozef en Maria was eigenlijk geen plek. Het waren bovendien ook arme mensen, dus ja, daar kon je ook niet veel aan verdienen. Voor hen lieden, dus voor hen was geen plaats. Je moet ook altijd erom denken, achter deze teksten schuilt natuurlijk de enorme geestelijke realiteit van de Satan met zijn rijk en de Heere met zijn rijk. Nou, de Satan heeft natuurlijk ook wel gehoord dat, gezien dat Maria zwanger is. En heeft ook wel gehoord dat de engel zegt dat zij zwanger is uit de Heilige Geest. Heeft natuurlijk ook die lofzang van Maria gehoord. En heel de hel is natuurlijk bezig om, indien het mogelijk is, die geboorte in Bethlehem te verstoren. Vandaar dat er in die huizen van Bethlehem natuurlijk geen plek is. Want zondige mensen staan in dienst van de Satan. Die doen graag wat de Satan wil. En de Satan zegt, kijk, je hebt misschien wel een plek in je huis, maar er zijn ook anderen, maar die kunnen veel meer betalen. Dus die twee armoedzaaiers uit Nazareth, die moet u vooral niet binnenlaten. Zo gaat dat. U moet niet denken dat Satan een machteloos iets is. Een macht is een geest die overal bezig is. En vanwege de macht van de Satan zitten alle deuren voor hen in Bethlehem op slot. En komen ze er niet binnen. Vandaar dat ze dus in de buiten de kribbe, het kind in de kribbe moeten leggen. Er was voor hen geen plaats. Want sedert Genesis 3 leven we in een boze wereld, in een vijandige wereld. En heeft God zijn zoon er toch in gezonden. En dan is hij toch gekomen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Hoewel er in deze wereld geen plaats is, is hij toch gekomen. Hij maakt zelf plaats. En waar hij komt, gemeente, moet de duivel de deur uit. Moet het ongeloofwijk. En dan gaan we even een paar dingen noemen. Ja, hoe is dat nou met dat plaats? Maar hoe maakt de Heer er nou plaats? Misschien zit u daar wel een beetje mee overhoop in uzelf. Want het gaat natuurlijk, Gods genade in Christus is oneindig groot. Onze dood staat, die is oneindig diep. Maar hoe komt nou zo'n verloren mens weer bij God en bij Christus? Wil u dat weten? Wil u dat echt weten? Nou, onthoud dan eens een paar dingen. U komt er niet vanzelf. Je hebt een hoop mensen, nou, dat geloven het wel een beetje zo van zichzelf, maar dat gaat niet vanzelf. Nee. Het onttrekt zich ook niet buiten uw persoonlijk leven om, zo van onbewust iets of zo. Kom je ook wel eens tegen dat sommige mensen zeggen, ik geloof wel dat ik naar de hemel ga. Ja, hoezo? Ja, nou, ik ben toch een net mens en zo. Nou, dan, ja. De fariseeën en schriftgeleerden dachten dat ook. Nee, hoe is dat nou? Hoe maakt nou de Heer de plaats voor die zaligmaking? Wat is nou de meest normale, gewone manier? Nou, dan laat de Heer u zien, een klein beetje, dat u zondig bent en dus redding nodig heeft. Ja, daar begint dat meestal gewoon in, de kennis van de zonde. Daar begint de Heidelberger ook mee. Kunt u lezen in zondag 2. Daar begint Petrus ook mee op de Pinksterdag, want die zegt tegen die Pinksteling, jullie hebben de Heer Jezus vermoord. En daar begint de Heer Jezus ook mee met die zondige vrouw in Samaria en zegt, haal uw man eens op. Ja, maar ik heb helemaal geen man. Precies, je hebt er al 5 gehad en die je nu hebt, dat is je man helemaal niet. En dat doet de Heer ook bij de rijke jongeling, een onbekeerde jongen, trouwens onbekeerd gebleven waarschijnlijk. Hij zegt, nou, verkoop nou alles wat je hebt en kom terug en word mijn discipel. Nou, dat is het eerste. Dat de Heer een besef wekt dat we zondaren zijn. En dat besef, dat moet zo ver gaan eigenlijk, dat ik nou de grootste ben. Dat ik dus geen ander mens meer op de wereld kan bedenken die nog slechter is dan ik. Moet u eens even zomaar bij uzelf nagaan, hè? Gewoon in uw taal en in uw gesprek en in wat u allemaal denkt en zo. Hoe snel komt maar die en tegenwoordig en gemeente, dan hebben we de ware zondekennis nog niet geleerd, echt niet. Zolang wij nog heel erg bezig zijn met anderen, is het voor ons nog niet waar. Een mens wordt zondaar voor God. Persoonlijk. Dan wordt hij de grootste boef van heel de wereld. En dan kun je met iedereen door een deur, gemeente, echt waar. En ach, bij mij is het nog veel erger. En 1. 2. Dat is ook wel belangrijk. De Heer een beetje laat zien dat je jezelf niet meer kunt redden. Je probeert het wel. Maar dat gaat niet. Geen plaats. Geen plaats. Paulus die zegt dat allemaal zo diep indringend in de Romeinenbrief. Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20. En dan zegt hij tenslotte in Romeinen 3 vers 19. Plaats maken opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Nou, sta je met lege handen. Kun je jezelf dus nooit meer terugbrengen bij God. En dan de derde plaats. Dat is niet een systeem hoor, maar dat zijn zomaar elementen en stukken, zegt onze Heidelberg. De elementen. Schittert daar het evangelie. De zoon zalig maken. Hij wil zondaren zalig maken. Als hij dat hoort, dat hij dat nou wil. Zonder zich te huilen in de kerk. Zou hij mij nou ook zalig willen maken? Hij kan zondaren zalig maken, maar hij is God. Kan niet. En dan wordt die persoon van de middelaar. Die krijgt gestalte. We gaan naar huis, heren. Dan heb ik dat kerstevangelie gehoord. Zou dat ook in mijn hart mogen? Zou ik ook wat onze Heidelberger zegt. Wat dat nou voor nut heeft dat de Heer is ontvangen en geboren. Dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld ervoor. Komen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren en voor Gods aangezicht bedekt. En dan krijgt die persoon van de middelaar waarde. En hoe wordt die nou je eigendom? Kijk, in de tijd van Noach werd er de ark gebouwd. En een heleboel mensen wisten best van die ark. Sommigen hadden er ook aan meegewerkt. Maar gemeente, toen het begon te regenen, had je er niks aan dat je veel wist van die ark. Had je er ook niet veel dat je er aan mee had gewerkt. Nee, dat werd zelfs een kind. God, maar één, zit je erin of zit je er buiten? Dat snapt u allemaal. Zo is het vandaag nou nog. Gemeente, wij moeten in die ark. We moeten door dat ware geloof de toevlucht hebben genomen tot deze zaligmaker. En dan is het leven. En dan is het blijdschap. Dan gaat je ziel huppelen van zielenvreugd. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 93, het vierde vers, 93, 4. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.